de aandacht voor Sint gedeeld dat vindt opgetekend in Galaten 5. Vanaf het eerste tot en met het 16e vers. Doch vooraf de heilige wet des Heren. En daarna zingen we Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heren in mijn druk verwacht.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liet wel, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeeg verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door den geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet.
Zoek het aangezicht des Heren. Vanuit uw genade, o Heren, hebben wij vrijmoedigheid tot u te komen en te smeken ons te laten delen in uw goede tierenheid. Want uw goede tierenheid roemt tegen een welverdiend oordeel. En dat wij het oordeel verdiend hebben, bekennen wij van harte. We hebben zwaar en menigmaal tegen u gezondigd, o geduchte majesteit. Gezondigd tegen uw nederbuigende goedheid. Gezondigd tegen uw menigvuldige roepstemmen. En toch geeft gij ons de tijd der genade, het woord der genade, de lokstem van uw genade, om tot u te komen. Uw goedertierenheden zijn geweldig over alles verbeurd hebbende mensen. En wij smeken u, Heere, wil ons hart ermee omstrengelen om erdoor getrokken te worden uit onze zorgeloosheid, uit onze biddeloosheid, uit onze herdigheid, om getrokken te worden tot u den Heere en te getuigen, nu is het in het hart een verbond te maken met de Heere. Vanuit het verbond van uw goede tierenheid, o Heere, dan kan dat. Dan staan wij niet meer alleen. Dan zijt gij onze God en wij uw wettig eigendom. Wij smeken u, wil dat werken door uw geest, bij de aanvang en bij de voortgang. Want we hebben ook vernieuwing van noden om steeds inniger u aan te kleven en te schuilen onder de schaduw van uw vleugel. Heere, gedenk ons vanuit uw ontfermende liefde en vergeef ons onze zonden. Gedenk uw kerk in al haar nood en omstandigheden tot aan de lengten der aarde. Gij weet het wat ze van nodig hebben op het veld der heidenen, der zending, waar uw woord met moeite gebracht wordt. Laat het ingang vinden, Heere. Wil ook daar wonen en werken met onwederstandelijke werkingen van uw geest. Gedenk uw knechten, ondersteun ze om uw volle raad te verkondigen tot zegen en zaligheid van zondaren. Gedenk uw gemeente in al haar noden. Heere, gij kent de zieken, de bezwaarden, de bedroefden, de zwakken, gij weet het wat ze van nodig hebben. Laat ze bij u schuilen. Gedenk weduwen en wezen en weduwnaren, en die in de eenzaamheid ter neder liggen. Och, gedenk aan uw verbond en wil het hart verkwikken, vertroosten en versterken. Gedenk ons volk, ons vorstenhuis en alle die in hoogheid zijn gezeten. Wij maken de maat der ongerechtigheid vol, o Heere. Wij zinken steeds dieper weg in de goddeloosheid en zorgeloosheid. Och, Heere, wil uw wonderen verheerlijken allerwege bij overheden onderdanen om tot u weder te keren en de knopen der ongerechtigheid los te maken. Gedenk ook hem die uw woord wenst te spreken. Leid hem in uw getuigenis om niets achter te houden, uw volle raad te verkondigen. Gedenk ons, Heere, in de Zoon uw liefde uit genade. Amen. Zingen we Psalm 66, het 8e, het 9e en het laatste vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die den Heere verhard te vrees. Wat er verder voor in het 8e, 9e en 10e vers van 66, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefde gaven uit te reiken. vijfde vers van het voorgelezen schriftgedeelte uit Galaten 5 vormt de stof onze overdenking. Waar ons die van woord al dus luidt, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Wij verwachten de rechtvaardigheid. Ten eerste door de geest. Ten tweede uit het geloof. Ten derde in de hoop. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, als grote volman, met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzee. Amen. Staat dan in de vrijheid, geliefden, zo vangt de apostel het tekstkapitel aan. In de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Daar is toch niets op tegen. Wie toch begeert niet de vrijheid? Het is natuurlijk wel de vraag wat we door die vrijheid verstaan. Bandeloosheid, goed doen en kwaad doen, handelen naar gelang de omstandigheden zijn, een geweldig aanpassingsvermogen naar eigen wil en zin, dat is het niet. Die vrijheid houdt in, geheel naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid eens anderen te zijn. En daar stuit het op. Daarin is het vastgelopen. Dat had men aanvankelijk niet ingezien. Want die vrijheid was aangenomen. Die vrijheid is de vrijheid van het evangelie der genade. Die vrijheid heeft Jezus Christus gekocht door zichzelf te laten binden, te laten geeselen, te laten nagelen aan het vloekhout des kruisers. En die vrijheid van de evangelie is door ons hoofd voor hoofd aangenomen. Niet één onderuit gezonden. Teken en zegel daarvan dragen we aan ons voorhoofd. We hebben daarvan belijdenis afgelegd voor het aangezicht des Heren. En toch heeft men het juk der dienstbaarheid weer aangedaan. Dat is dwaas. Wie doet dat? Dat doen godsdienstige mensen. De wereld begaat die dwaasheid niet. Want de wereld heeft die vrijheid niet aangenomen. Maar wij hebben die vrijheid aangenomen van het evangelie. En dan het juk der dienstbaarheid in de grond der zaak stellen boven de vrijheid is dwaasheid. Wat dan toch wel? Ja, ze hadden het niet goed ingezien. Ze stonden er niet vast in. Die vrijheid is een erfenis. En als ze het goed geweten hadden, hadden ze die erfenis niet aanvaard. Want men behoeft zomaar geen erfenis te aanvaarden. Aan erfenis kunnen lasten verbonden zijn, dat je zegt, nou, ik heb die erfenis liever niet. Dan zegt de rechter, Niemand verplicht je daartoe. U kunt er hoffelijk voor bedanken. Maar ze hebben die erfenis aangenomen. En dat is de vrijheid die in Christus is. En nu komen ze tot de ontdekking dat ze geheel naar lichaam en ziel van genade moeten leven. En dat druist in tegen onze eigen gerechtigheid. Kan ik dan met al mijn godsdienst niets verdienen? Nee, niks verdienen. Want al onze gerechtigheid, zegt de schrift, is een wegwerpelijk kleed, dus meer niet. Je kunt er niet meer voor God verschijnen. En daar zit het toch vast. Niet zozeer aan de ongerechtigheid, maar de eigen gerechtigheid. De Jood, naar Gods bevel, door de prediking van Paulus, heeft de besnijdenis losgelaten. Want die besnijdenis wees op de besnijdenis van Christus. Had op zichzelf geen bestaansrecht. Door die besnijdenis werd men verbonden aan de wet. Christus heeft zichzelf verbonden aan de wet. Door zijn besnijdenis. Om die wet te verheerlijken. Zodat die besnijdenis geen bestaansrecht meer heeft. En dat wilden ze niet. Ze wilden die wet onderhouden. Ze wilden het bloed van Christus er nog wel bij hebben. Ja. Maar niet om te verdienen. Dat was alleen maar nodig om van die schuld bevrijd te worden. Dat je niet naar de hel ging. Maar voorts naar de hemel gaan, dat moet je zelf verdienen. En dat hield in het bloed der besnijdenis, de verbinding aan de wet. En tegenover die stroom stond Paulus. Maar hoe komt u er dan toe daaruit hedenmorgen te spreken? Want wij doen toch niet meer aan die besnijdenis. We denken er niet aan. Dat kwaad wordt toch niet door ons bedreven. En wat denkt u? Wij plegen verzuim door de besnijdenis des harten weinig of niet te zoeken. Dat is de zaak. En die besnijdenis des harten hebben wij voor nodig. Om ons te verbinden aan de wet des Heren. Hoe lief heb ik uw wet. Zie mijn vermaking. De ganse dag. Om zo door de kracht van Christus. Te wandelen op de weg van heiligmaking. Daar zit het nu ook bij ons op vast. Staan wij in de vrijheid. Ja, dan mag je doen wat je wil. Jazeker, dat mag ook. Zo is de dienst van Christus. Want als je wil wat God wil. Als je wilskracht is in de wil van God. Dan pas is die wilskracht van het rechte stempel. Dan mag je doen wat je wil. God verheerlijken. Hier. En hier namens, dat is de zaak met ons. Een op gaat niet. En hoe daar nu toe te komen, dat zegt de apostel in deze onze tekstwoorden. Hoe te komen tot die heerlijke vrijheid. Vrij van Satan, zonde en ongeloof. Het eigendom te zijn, dan lichaam en ziel van de Heer. En dan eeuwig God te dienen. Tot zijn verheerlijking en tot mijn zaligheid. Het is toch heerlijk. Het
Het is het ideaal des geloofs.
En u zegt, apostel, wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Het ging dus om de rechtvaardigheid, de gerechtigheid vanuit de wet die ze zelf zochten door die besnijdenis. Dat zoeken we niet. Maar we zijn niet zonder hopen. Jullie zeggen, wij hebben hopen voor de eeuwigheid. Want wij doen dit en dat en dat. Dus wij hebben steunpunt in die werken. Maar wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid. Niet het rechtvaardig zijn door zichzelf. Nee, maar het rechtvaardig zijn in Christus voor God. In hem is de vergeving der zonde. In hem is het recht ten eeuwige leven. Daar hebben wij onze hoop op. En hoe nu daartoe te komen? Wel door de geest. Zo staat het. Wij verwachten door de geest. De geest hebben wij in de eerste plaats voor nodig. Die geest, die heilige geest, spreekt tot ons in het woord. Dat woord is het woord des geestes. Niet alleen wat inhoud betreft, maar het is ook geschreven, gesproken door de inspiratie van de heilige geest. Dus dat woord, die 66 bijbelboeken, is het woord des geestes. Die bijbel hebben we. Daar lezen we getrouw uit. En die gedachten gaan we uit. En dan twist die heilige geest met ons. Twisten. Ja, wanneer de heilige geest ons laat kijken in de spiegel van Gods heiligheid en rechtvaardigheid, dan zeggen we, dat deugt bij ons niets. Niets. We zijn gans verdorven mensen. Dus dat hebben we te aanvaarden. Tot het einde spreekt de Heilige Geest. Opdat we met steeds meer klaarheid zouden bekennen het oordeel verdiend te hebben. Met steeds meer beslistheid des harten te zeggen, naar recht was mijn plaats reeds lang geweest in de hel. Kunnen we dat? Want we worden door dat woord des geestes veroordeeld in ons verdorven bestaan. Dat kunt u niet ontkennen. Daar deugt niets van. Als u daar luistert, dan vindt u dat op elke bladzijde. Nu wil de Heilige Geest dat u dat overneemt. Dat u dat bekent voor het aangezicht des Heeren. Is een keertje het heel bar gemaakt hebt. Van dag tot dag, geliefde gemeente, van dag tot dag moet dat zijn de grondtoon van ons innerlijk leven. Naar recht was mijn plaats reeds lang geweest in de buitenste duisternis. Nou ja, er zit niet veel troost in, dominee. Niet veel troost. Je kunt de ware troost niet genieten daar buitenom. Ja, niet. Wilt u troost hebben uit deugd en plicht? Dat kan toch niet. Wanneer we dat bekennen van harte, en zo is het, en dat betaamt ons nog ook. U moet het u zo voorstellen. In elke zonde is het oordeel der verdoemenis. Echt waar hoor, echt waar. Je behoeft er geen jaar voor te zondigen. Geen dag. Het oordeel der verdoemenis is in de zonde. En wij zijn zonde, we zijn verdorven. Ziet u het? Dan bekent u dat van harte. En steeds meer. Maar dan ook
zegt u, de aarde is vol van Gods wonderdieren. Ik ben er een duidelijk bewijs van. Alles wat ik zie, wat leeft, wat adem heeft, met al die zegeningen, het ruist door alles heen. Gods wonderdieren. De aarde is er vol van. Dat is echt geen fantasie. Dat is werkelijkheid. Daar leven wij bij. Dan heb je te roepen. Dat wil nu de Heilige Geest. Die komt tot ons met het verbond van Gods goede dieren. Die komt ons onderwijzen in de weg der zaligheid. U is op de wereld om zalig te worden. Het is de dag, het is de tijd der zaligheid. Wat heerlijk toch, vindt u niet? Al het andere uit oog te verliezen. Ja, ik ben op de wereld om zalig te worden. Dan is u werkelijk blij. Dat wil God. Want die vrijheid, dat staat in die vrijheid, houdt in de zaligheid. Het eigendom zijn van de Heere. Dat is het werk des Heers. Daar wordt u, daar word ik, elke dag in onderwezen. Bid de Heere toch om daarin steeds meer klaarheid te krijgen. Maar dan moet u geloven. Uit het geloof. En dat is voor mij wel een probleem. Dat geloven. Ik vind het niet hoor. Dat bied ik wel duidelijk. Ik zou gaan zeggen, dat gaat zo gemakkelijk. Je zult meer moeite moeten doen om ongelovig te zijn dan om gelovig te wezen. Ja, ik hoor er toch menig in over klagen. Hebben die mensen het allemaal mis? Laat die mensen rusten. We hebben met het woord des Heren te maken. Als u geloven verstelt, stelt hierin, ik ben bekeerd. En als ik zelf ga ik naar de hemel toe. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Menigeen denkt wel. Ja, ik heb wel niet zo'n sterk geloof, maar ik heb toch wel een hoopje. Als ik ga sterven, dat goed afloopt. Dat zegt allemaal niet zo. Dat is krediet hebben voor je eigen en een beetje krediet hebben voor je godsdienst. Eerlijk waar. Nee, daar moet je hier niet aan denken. Daar ben je ook niet verplicht door. Dat wel niet. Maar wat is nu toch wel geloven? In de juiste betekenis van het woord. Dat vloeit voort uit het goddelijk geloven. Dat is de bron van het geloof. Trouwens, dat is zo in het natuurlijke ook. Iemand die nooit iets beloofd heeft, ben je niet verplicht te geloven. Maar als iemand je tegemoet treedt met de grootste welwillendheid, ziende de nood, kennen de omstandigheden waarin u is tekerende, en hij belooft u hulp, dan kunt u die man geloven. Ja, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, mijn mensen. Best, best. Maar het is toch het enige middel om te geloven, hoor. In het natuurlijke en in het geestelijke leven. Maar je vraagt dan zeker, ja, kan die man dat doen? Wat helpt mij dat beloven als hij het niet kan? Heb ik enige grond om te geloven dat hij dat wil doen? En dat hij dat zal doen? Is het soms iemand van ja en nee? Vandaag ja, morgen weer nee. Dus is het nu iemand dat je zegt, dat kunt u naar de mens gesproken op aan, dan geeft u vertrouwen. Trouwens, u je huwelijk is daarvan een bewijs. Hoe is dat ontstaan? Door beloven. Beloven. Nooit is er een huwelijk ontstaan zonder beloven. En daaruit is ontstaan het verloven. Vertrouwen. En dat was de weg naar het huwelijk. Heel eenvoudig. Zijn er dagelijks mee in contact. En als iemand getrouwd is en dat woord breekt, is een gruwel. Nou, voelt u wel. En nu de Heer komt met zijn beloven tot ons, opdat het zou worden verloven, verbinden aan de Heer, vertrouwen. En hij zegt, ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En u zult mijn eigendom zijn. Het is maar één middel om te komen tot het geloven. En dat is vanuit het goddelijk geloven. En nu hebben wij heel veel bedenkingen en verdenkingen ten opzichte van God. Ja, God kan hem wel beloven. Maar er is ook nog een verkiezing, weet je. Ook nog. En kan ik nou dat er zomaar geloven? Dat God zegt, ik wil uw genade bewijzen. Ik wil u zalig maken. Kom tot mij en laat uw ziel delen in mijn ontfermende liefde. Ik weet het niet. Als ik nu wist dat ik uitverkoren was, ja. Maar aangezien ik dat niet weet, ik weet het niet. En men laat het aan zich voorbij. Maar er is toch een verkiezing niet. De Heer zegt in zijn woord, hij wil dat ter harte nemen. Die verkiezing is in Christus, ziet u? Is in Christus. En die kunt u alleen in Christus vinden. En God roept u te komen tot Christus. Of zou u in de dag des Christus kunnen zeggen, ja, maar ik wist niet dat ik uitverkoren was. Denk je dat dus? Die is in Christus. Dus God roept ons. En hij belooft ons de zaligheid. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. U zult er niet bedrogen worden. Maar dan moet u niet zo zeggen, ja, ik heb die belofte van de Heer en nu komt het recht. Nee, dat is een verwulling. En dat bedoelt de Heilige Geest en dat bedoelt de apostel in dit woord. De vervulling van die belofte. En als u wilt weten of u genade kent, dan moet u letten op de vervulling van Gods belofte. Ja, de Heer heeft mij leren bukken. De Heer heeft mij leren wenen. De Heer heeft mij leren bidden. Ja, ja, ik weet het wel. God vervult zijn belofte, ja. En in het natuurlijke. En in het geestelijke. Je kunt op God rekenen. Het is je grootste verplichting krediet te hebben voor God. Gaat het maar na of dat er is. Help u, Heer. Hij staat te wachten op ons. Dus dat is geloven. Het zoeken in de Heer.
Wat moet u geloven?
De rechtvaardigheid. Daar gaat het over. Het gaat over de rechtvaardigheid. Want door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. We moeten rechtvaardig zijn voor God. En zo rechtvaardig zijn voor God, alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. En we moeten geloven dat Hij heeft verdiend voor ons het recht en eeuwige leven. Dat is de prediking van het evangelie. Dat zomaar geloven. Ja, altijd zomaar hoor. Zomaar Omdat God het zegt. Anders doe het. Anders doe het. Vraag maar aan Abraham, hij geloofde. Jawel. Ja, God is gekomen. En God heeft mij beloofd, een kind. Uit het kind zal die Christus geboren worden. En in die Christus is de zaligheid. En hij is gegaan op de weg des gebeds. Is een altaar gaan bouwen. Als hij hier en daar was. Hij bouwde zijn altaar. En hij bad om de vervulling van die belofte. Dat is de zaak. En God gaf hem steeds meer klaarheid. En schonk hem ook de vervulling daarvan in zijn hart. Al had hij nog niet daadwerkelijk die vervulling geschonken in de komst van Christus in het vlees. Maar hij heeft zijn dag van verre gezien. Hij zal het doen, hij zal komen. En hij is verblijd geweest. Dat is het nu. Ziet u ruimte in die belofte. Want in die belofte wordt Christus ons voorgesteld. Christus is de inhoud van de belofte. Door God geschonken. Gegeven, opgetekend door de Heilige Geest. U kunt geen belofte bedenken vanuit de schrift zonder de inhoud van Christus. In dit of dat opzicht, er zijn duizenderlei manieren, maar hij is de inhoud. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus u ziet in die beloften alles wat nodig is ter zaligheid. En ga je zomaar bidden. Bidden om de vervulling van die belofte. Heere, gij belooft een nieuwheid. Heere, gij belooft een ootmoedige ziel. Heere, gij belooft ze zullen mijn wegen wandelen en mij kennen. Al die belofte. Heere, wil dat schenken. En hij schenkt het. Niet om je bidden, hoor. Ja, buiten voelt u wel. Maar op uw gebed. Op uw gebed. Niet in de weg van het gorgeloof zitten. Je krijgt van de Heer net zoveel als dat u vraagt. En iets wat u niet vraagt, kan God niet aan u kwijt. Het was niet gevraagd. Het was niet gevraagd. Wat hebt u voor nodig? En als u ziet in de belofte van het evangelie, ziet u steeds meer je totale armoede. Je kunt zeggen, ja, iemand, een duizend man zeggen, je bent straatarm, straatarm. En wat schiet hij mee op? Je bent doodziek. Maar de Heer komt in zijn belofte alles te schenken wat wij ten leven en ter zaligheid van nodig hebben. Schenken. Dus een belofte is een geschenk, natuurlijk. Een belofte zonder geschenk bestaat niet. Het geschenk is de inhoud van de belofte. Maar wat wij vergeten is dit. Twee Petrus, 1 vers 4. Terwijl ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. De grootste. En dat is dit, de eeuwige zaligheid. Dat is dit, het rechtvaardig zijn in Christus voor God. De grootste en dierbare belofte geschonken. Zonder onderscheid. Opdat wij zouden deelachtig worden. De goddelijke natuur. Ziet u? God moet in je hart komen. Deelachtig worden. En door die belofte komt God in je hart. Met zijn liefde. Met zijn genade. Met zijn barmhartigheid. Met zijn goedertierenheid. Met zijn zoon. Ik kan het niet allemaal opnoemen. Het is altijd een God komen tot ons. Omdat wij zouden geloven wat God belooft, wil hij schenken. En dat komt op dit ene punt aan, zegt Petrus, de goddelijke natuur erachter te zetten. Het hart leeft in God. God leeft in hart. De drie enige God. Hij leeft in mij. En ik leef in hem. Dat nu is het in acht te worden van de goddelijke natuur. Dat is nu de vervulling van zijn belofte. U kunt het anders noemen. Wandelen met God. Dat is die verborgen omgang met God. Vriend zijn van God. Kind zijn van God. Gaan we door. Alle manieren. Maar het ziet op die verborgen omgang met God. En vanuit die belofte, die zijn zo rijk, zo heerlijk, krijgt God steeds meer waarde voor uw hart. Is dat het? Dat u zegt, die God is een God van volkomen zaligheid. Die God wil mij alles schenken wat ik genoten heb. Ik kan niet iets bedenken vanuit de Bijbel waar God mij in verlegenheid laat staan. Zoek het maar uit. Nooit. Hij voorziet in alle noden. Daar ligt aan mijn ziel voor tijd en eeuwigheid. Dat is geliefde. Door de geest. En uit het geloof. En nu ten derde. In de hoop. Eer we daarvan spreken, zingen we. Uit Psalm 119. En daarvan het negende vers. Doe bij uw knecht. Weldadigheid, o Heere. Opdat ik leef. Uw woorden mogen bewaren. Negende van 119. Vasthouden, krijgen we een grote verwarring in ons innerlijk leven. De orde is deze: geest, geloof, hoop. Houdt u die orde niet vast, gaat verkeerd. En het geeft heel dikwijls plaats dat mensen niet durven te spreken van het geloof. Er is wel een hoopje. Met een hoop die niet opkomt uit het geloof, is echt waar een dode hoop. En het moet zijn een levende hoop. Gebrok van Gods geest heeft zijn kracht in het geloof. Daar moet de hoop uit komen. En welk onderscheid is er nu tussen geloof en hoop? Wat denkt u? Dat moet je altijd duidelijk zijn. Omdat er geen verwarring zou ontstaan in je leven. Het geloof doet altijd zo. Mij. Van meet af. Hij nog voor eigen rekening staat, doet niet de zaak. Wat deed Rutte het eerst? Mijn. Mijn God. Uw God. Mijn God. Was ze bekeerd? Is niet gezegd. Maar uw volk, mijn volk, ik wens met die God en met dat volk te leven. Of ik in de hemel kom of niet. Zo is het. Dat is de zaak. Dan is die onberouwde kus. Dan heb je geloof in je ziel. En dat is al in het wezen der zaak. Dat is al in de uitgaande daad des geloofs. Ze gaf zich over. Ze ging niet redeneren, ze ging niet rekenen. Ze gaf alle huwelijkskansen prijs. Ik wil wel dat dienstmeisje zijn. Ik ga plant rapen. Nee, zwaarste werk is niet te zwaar. Ik wil met die God en met dat volk leven. Is dat in uw hart? Dat is mijne. En naarmate dat geloof wasdom bekomt, is het altijd weer mijne. Mijne. Het is mijn God tot wie ik mijn toevlucht neem om bij hem te schuilen. Maar de hoop doet zo. Die strekt zich uit naar de eeuwigheid. Naar de eeuwigheid. Zij, en er staat natuurlijk hier een schrille tegenstelling. Die valse apostelen, die zeiden, wij hebben bewijs in onze besnijdenis, in de onderhouding van de wet, dat we straks ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Dat is ons bewijs. En dat had ingaan hoor. De mens wil het in zijn zak hebben. En God geeft dat zomaar niet in je zak. Het is uit hem, door hem en tot hem. Het ligt ten allen tijde voor 100% buiten het menselijk bereik. Hoewel, het is het werk des Jezus, het is het werk des Heren. Dat loopt door je hart, daar heb je de vrucht van. Maar je kunt niet doen zoals je met een klok opwindt en loopt hier weer. Zo is het niet. Je bent afhankelijk, kinderlijk afhankelijk van de Heren. De hoop der rechtvaardigheid. Dan zegt Paulus in dat verband op een andere plaats, de kroon der rechtvaardigheid. Die heb ik nog niet. Maar daar heb ik hoop op. Hoop op. Ik ben een ellendig mens, een verdorven mens. Ik heb het niet verder kunnen brengen dan zo. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade ernaast. Altijd tegenstaan. Ik, ellendig mens. Dat is niet ver, vind je wel. Dat is de praktijk, hoor. Lees het maar in zo'n Romeinenbrief. En zo gaat het bij Gods kind. Echt, het zijn geen helden van de dag. Het zijn hulpbehoevende mensen. Niet verder dan dat. Leven van genade. Mijn genade is u genoeg. Het is niet naar de natuur des mensen van genade het leed, echt niet hoor. Je gaat liever naar de kast. Je haalt er wat uit wat je nodig hebt. Maar genade is leven uit de hand des Heren. Mijn genade is u genoeg. Als je het nodig hebt, kunt u net zoveel krijgen als je nodig hebt. God geeft het. Om je kruis te dragen, je strijd te strijden, voor mij te leven. Alleen niet voor de zonde. Mijn genade is u genoeg. Hopen op die rechtvaardigheid. Op dat rechtvaardig zijn voor God in Christus. Hier is dat door de geest en uit het geloof. Dat is de rechtvaardigmaking. Zo rechtvaardig voor God, alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. Denk je dat eens in? En nog een woord erbij. Niet alleen dit, alsof ik nooit zonde gekend of gedaan had. Het staat zo op mijn naam, bij God, alsof ik zelf al die schuld betaald had.
alsof ik zelfs die wet onderhouden had. Om dat deelachtig te worden. Zo staat het bij God.
Ten mijn naam.
Dat zit hem in die toerekening. Dat zit hem in die toerekening. Daar bekommert het recht zich niet over. Al is iemand 100.000 gulden schuldig. Van wie die schuldenaar het krijgt, is hem nog even. Als die rechter zegt, hier heb je het. Dan is die schuldenaar vrij. En die schuldeiser is bevredigd. Alleen door die borg. Door die borg. En zo is het nu met die rechtvaardigheid. Alsof je het zelf verdiend hebt. Ja, nu luistert dat nou. Daar zijn we als kinderen niet mee eens. Wonder niet. Nee. Dat aanvaarden wij niet. Dat zegt God wel. Maar Gods kind niet. En als die kroon der rechtvaardigheid ontvangen, werpen zij die voor de voeten van het land. Spontaan. Het oude lied van het land. Gij hebt het gedaan. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Gij hebt ons het recht verworven ten eeuwige leven. Ziet u wel? Zo is het zalig worden. Zo staat het in uw Bijbel. Zo is die hope der heerlijkheid. Nu ben ik nog een ellendige zondaar. Ik heb het wel in het geloof. En ik heb hoop dat eenmaal daadwerkelijk deelachtig te zijn. En dan zal ik Christus gelijkvormig wezen. Voor het aangezicht des Vaders. Dat is die kroon der rechtvaardigheid. Denk je dat erin? Om God eeuwig te verheerlijken. Daar hebben wij hoop op. Dat is het werk van Gods genade. Dat is vrucht van de dierbare waarbijding des Heiligen Geestes. En dat is die levende hoop. Maar altijd met de belijdenis, ik ben ellende. Ja, en dan durft die Paulus er nogal dit aan toe te voegen. Ik ben de grootste der zondaren. De grootste, de slechtste. En dat zeggen ze ook allemaal. Want een ieder kent zijn eigen hart. U herkent die onzalige fontein van verdorvenheid en boosheid. Dus zelfverfoeien, roemen in de hoop der heerlijkheid. Roemen in de kroon der rechtvaardigheid. Roemen met een innig vertrouwen op de Heer. Dat hij dat in 10 dagen zal schenken. Geliefden, hoe ligt het nu in ons hart? Paulus zegt, ik zoek u te bewegen tot het geloof. Dat wil zeggen, tot het geloven. Want dat bestaat op zichzelf niet. Geloven is activiteit. Anders zou het zijn een doodgeloof. Een levendige activiteit. Der ziel. Ik zoek u te bewegen tot geloof. Niet één uur uitgezonderd. Maar geloven, niet vanuit jezelf. Je moet niet zeggen, ik zal het eens een beetje beter maken. Of dit of dat er gunt. Niks te doen. Dat is een bitter teleurstelling. Weinig krediet voor jezelf. Onverbiddelijke zonderen zijn we. Maar alleen vanuit zijn belofte. Met welke belofte is u werkzaam? Of is u niet werkzaam met de belofte? Of misschien zegt u... Ja, er moet een belofte gegeven worden. Gegeven worden. Heeft God dat niet? U hebt toch dat Goddelijk geaccepteerd? En wat denk je het eens?
Want u hebt van God begeerd en ontvangen de verzekering van die belofte aan uw voorhoofd, dat God u geschonken heeft. Dat is geaccepteerd. Wij doen van openbare belijdenis, daar hebt u doop aan uit. En dat als doodkapitaal laat liggen. En daar niet werkzaam mee te zijn, het troon der genade. Je kunt er zeker van zijn. Als u zo voortgaat, dat eindpunt van die weg is in de buitenste duisternis. Ik zoek u te bewegen tot geloof. En de Heere wil dat we tot hem komen. Nooit heeft hij iemand afgestoten. Manasse heeft het erg gemaakt. Heel erg. Je zou zeggen, man spaart de moeite. En hij is gaan bidden. En hij heeft het verdriet. Paulus had vreselijk gezondigd. De heiligen omgebracht. Gestenigd. Met welgevallen. Hij ging bidden. En hij kreeg het. Het is niet bekend dat het ligt. Dat u geen verhoring zult bekomen. En daarom, dat werkzaam zijn met de belofte. Niet geloven, ik ben bekeerd, ik heb een beetje gegaan naar de hemel, deel van niks. Je kunt gerust het opennemen, dat ligt zo in onze conscientie, als ik zo sterk ga voelen. Dat. Al ben je kind van God, is het nog niet. Want vanuit Adam gedacht, zijn we verwerpelijk. Maar om juist met des te meer veerkracht te bidden. Vanuit de belofte des verbonds. Belofte waar God zich aan heeft verbonden, waar de Allerhoogste garant voor is. Om die vervulling te mogen bekomen in ons hart. Dat de rechtvaardigheid die God van ons eist, dat eist God van ons, is in Christus. En dat hij die rechtvaardigheid ons niet alleen schenkt, maar ook deelachtig wil maken. Om daarin nu te juichen. Daarop te hopen, dat is het eenvoudige leven des geloofs. Amen. Laat ons eindigen met dankzeggen. Heren, we hebben uw woord, het woord van uw genade, mogen overdenken. Uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. Branden van liefde. O Heren, gedenk ons toch. Genees ons van onze dwaasheid, Heere. Dat we een wijs hart van u mochten bekomen van dag tot dag. Om u te geloven vanuit uw goddelijk beloven. En om de vervulling daarvan te zoeken in ons hart en leven. Gedenk ons en breng ons ook samen aan de avondstond van deze uw dag. Mocht het zijn met lust en opgewektheid om bezig te wezen in de dingen der eeuwigheid uit genade. Amen. Zing op Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, het vrije goedheid waard gehaakt. Een vriendelijk beschermer, het vijfde van 68. des Heeren zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.